Goedemorgen.
De hartelijke groeten weer uit het mooie Almere. En vanmorgen zei al een broeder tegen me, het zal overal wel wat minder worden in de kerk. Dat is wel een beetje de trend in Nederland. En ik zei gelijk aan, nou, dat is niet waar. En ja, is dan bijvoorbeeld bij ons de grote opwekking begonnen? Nou nee, helaas ook nog niet. En toch, we mogen echt momenteel onder duizenden kinderen, jongeren, volwassenen het evangelie brengen. En zien we een grote openheid. En we mogen heel veel zaaien. En we mogen ook zien dat mensen tot geloof komen, nog niet massaal. Laatst zei iemand bij de gemeente Almere, maar toen ging het over subsidie. En dat we er voorzichtig mee moeten zijn. Van ja, die markt die wil iedereen bekeren. En zei, ja, jij wil iedereen bekeren en dat kan niet. Ik zeg, nee, dat klopt, ik wil het ook wel, maar ik kan het ook niet. Kon ik het maar. Maar bekering is een zaak van de Heer God. En wij mogen heel veel zaaien. En gelukkig mogen we ook zien dat er mensen tot geloof komen. En echt soms op hele bijzondere manieren hebben we nu echt een groepje jongeren totaal uit de wereld. En is begonnen met één jongere die aangeraakt is door de Heer God en die neemt een vriend mee en die neemt een vriend mee en een vriend mee. En nu is het een groepje van 8 en dat zijn fantastische dingen als je dat mee mag maken. Dus er is nog steeds hoop voor de kerk, want het is Gods kerk, het is Gods gemeente en hij geeft ons niet op, gelukkig. En we zien ook in vele plaatsen, ook in Nederland, dat er veel overal, op veel plekken weer zoekers binnenkomen. En mensen weer op zoek zijn naar zingeving in het leven. Ja, de grootste zingeving die we kunnen vinden is die bij de Heer Jezus. Ik wil vanmorgen met jullie kijken naar een heel kort stukje uit Matthäus 6, vers 16 tot 18. Dat gaat over het vasten. We zitten in de 40 dagen tijd. Veel mensen gebruiken dat ook. We noemen het ook wel de vaste tijd om te vasten. En we zitten ook nog eens midden in de Ramadan. Ik heb veel moslimvrienden die nu hard aan het vasten zijn. En zodoende kwam ik weer bij dit stukje over het vasten. En in Matthäus 6, vanaf vers 16, en ik lees het uit de HSV, daar staat, en wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Nou, dat is een heel klein stukje uit de bergenrede van de Heer Jezus. En ik noem het ook wel eens de troonrede van de Heer Jezus. Waarin hij ons nog even haarscherp laat zien. Van ja, als je leeft volgens de principes van mijn koninkrijk, dan zou het er zo zou dat eruit moeten zien. En als we dan kijken naar die bergreden, je zou de hele rode draad nemen door die bergreden heen, dan zie je in de eerste plaats dat het ongekend radicaal is. De Heer Jezus begint die bergreden ook, ja, we gaan niks afdoen aan de wet. Daar gaan we nog geen punt of komma van afhalen. En dan eigenlijk doet hij overal een schepje bovenop. Ja, dus ik zeg wel, zeg heel veel christenen die zeggen, ja nee, we hebben allemaal genade. En dat hebben we helemaal uit genade. We allemaal niet druk opmaken. Dan zeg ik altijd, ja, dat is prachtig. En dan zeggen ze, ja, maar in het Nieuwe Testament, hè, volgens de Heer Jezus. Ik zeg, ja, dan wordt het dus nog erger. Ja, want waar het Oude Testament gewoon nog zegt, gij zult niet echt breken. Zegt de Heer Jezus, ja, als je al naar een ander kijkt om te begeren. En waar het Oude Testament zegt, je zult niet doodslaan, zegt de Heer Jezus, ja, maar als je gedachten hebt over een ander, van haat of van boosheid, of je scheldt die ander in je hoofd al uit, ja, dan begint het al. En de Heer Jezus gaat nog veel verder en die zegt dan zelfs op een gegeven moment, als je hand je tot zonde verleidt, hak hem dan maar af, dat is beter om die hand er dan maar af te halen, dan dat je ja, zo meteen niet in de hemel komt. De Heer Jezus is ongekend radicaal. En ik heb me afgevraagd van ja, waarom zoveel radicaliteit? En ik denk persoonlijk Dat is om ons iets te laten zien. En wat het ons laat zien is van ja, maar als ik dit lees, ik ga het niet halen. Dit ga ik niet halen. Wat de Heer Jezus hier vraagt, dat gaat me nooit lukken. En ik denk dat het doel ook is van de Heer Jezus, dat zeggen, ja precies. Dat is nou het besef wat we allemaal als mensen moeten krijgen. Vanuit mijzelf ga ik het nooit redden. Het tweede wat we zien als we door die hele bergreden heen zouden gaan, is dat elke keer eigenlijk de onderliggende vraag is, wat jij doet, doe je dat echt tot de liefde, uit liefde tot de Heer Jezus en uit liefde tot jouw naaste? Wat is de diepere intentie? Dat de Heer Jezus steeds leert van, ja, je kan alle wetjes houden, je kan heel goed leven, je kan heel vroom zijn, maar als het niet diep uit je hart komt, als het niet is uit de liefde tot de Heer Jezus, of uit de liefde tot je naaste, dan heeft het helemaal geen zin. Wat de Heer Jezus ons leert in de bergreden, is dat we, ja, dat we zo dankbaar zouden moeten zijn voor het offer van de Heer Jezus bijvoorbeeld, wat we straks gaan gedenken in het avondmaal. Maar dat we zo dankbaar zijn dat we overlopen van liefde tot de Heer Jezus. Dat we zeggen, o Heer Jezus, ik hou zoveel van u. Ik ben u zo dankbaar dat u uw leven voor mij gegeven heeft aan het kruis. Ik ben u zo dankbaar dat ik nu vandaag met u mag leven. En dat ik met u op weg mag gaan. Ik ben u dankbaar voor uw vergeving, voor uw genade. Ik ben u zo dankbaar voor alles wat u mij geeft. Ik hou zo verschrikkelijk veel van u. Dat we als het ware zo verliefd zijn op de Heer Jezus. Dat we overlopen uit de liefde voor hem. En dat we daarom niks liever doen dan radicaal leven voor hem. En dan is het uit liefde. Ja, en dan heeft het zin. En dan zijn de dingen zijn dan ook logisch. Ja. Dan is het logisch dat je dat doet. Ik bedoel, ik kan elke week bloemen meenemen voor mijn vrouw. Dat doe ik eigenlijk nooit. Ik zeg altijd, er was geen één bos mooi genoeg voor jou. Maar ze trapte niet in. Maar als ik bloemen meeneem, ja, dan doe je dat uit liefde. Als ik het alleen maar doe van, ja, we hadden nou eenmaal afgesproken, elke vrijdagmiddag neem ik bosje bloemen mee. Hè? Ja, dan wordt ze niet blij van. En als je ze meeneemt uit liefde, ja, dan is het een ander verhaal. En zo leert de Heer Jezus ons eigenlijk ook, het heeft geen zin als we de dingen doen omdat het moet. Hè, mijn vrouw is laatst ook, is 2 weken weg geweest. En kwam ze weer aan op Schiphol, midden in de nacht. En ja, stel dat ik dan zou zeggen, nou dan moet ik weer naar Schiphol, midden in de nacht, om haar weer van het vliegtuig te halen. Ja, dan zou iedereen zeggen, heb je er niet gemist dan die 2 weken lang? Nee. Ik was ontzettend blij dat om 3 uur 's nachts mijn wekkertje ging en ik sprong eruit en hop in de auto naar het vliegveld, want ze komt er weer aan. En zo moeten wij ook de dingen doen voor de Heer Jezus. Dat we zoveel van hem houden, dat we zeggen, ja nee, het is logisch dat we dat doen. Dat is helemaal niet erg. Die radicaliteit, het is logisch, we hebben alles voor over. Als je jong bent en je bent net verliefd, dan heb je alles voor die ander over. Nou, zo is dat eigenlijk ook met de Heer Jezus. Dat we zoveel van hem houden, we hebben alles voor over. En dan midden in die bergreden, dan ja, leert de Heer Jezus ons een stukje over het vasten. En als we kijken naar vasten in de Bijbel, dan zijn daar heel veel voorbeelden van. En ik noem er een aantal. En eentje vind je bijvoorbeeld, als we kijken in Nehemia, ik heb het net ook al uitgelezen. Maar als we in Nehemia 1 kijken, dan vinden we daar Nehemia biddend en vastend. En dan staat er dat is vanwege zijn ernstige zorgen over de staat van Jeruzalem. Ze zijn weggevoerd naar een ander land en hij hoort, het gaat niet goed in Jeruzalem en hij maakt zich zorgen. En dan staat er dat zijn vele dagen van gebed werden omgeven door tranen, vasten en schuldbelijdenis. Nehemia smeekt om genade bij God. Een soortgelijk iets zien we bijvoorbeeld in Daniël. Als we lezen in Daniël 9 vers 3, dan zien we een soort gelijke houding. Dan staat er, ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed, met smeekbeden, met vasten en in zak en as. In zak en as zitten. Nou, daar hebben de katholieken Ash Woensdag van afgehaald. In zak en as zitten. En dat is eigenlijk het idee dat je dan in zak en as zit over je zonde en over alle ellende in de wereld en hoe triest het allemaal is. En dat zien we hier. Daniël zit in zak en as. En hij vast en hij bidt dat God genadig zal zijn voor de mens. En die Daniël, ik vind het zo bijzonder, want hij bidt dan bijvoorbeeld ook. En dan zegt hij, ja, wij hebben gezondigd. En dan lees ik die verhalen van Daniël en denk ik, Daniël is een held. Als er één iemand was die geweldige relatie met God had en daar helemaal voor ging, dan was het toch Daniël. En toch zegt Daniël, ja, wij hebben gezondigd. En ik dacht, ja, wat heeft Daniël dan verkeerd gedaan? Maar Daniël weet dat ook hij een zondaar is en hij verbindt zich met zijn volk, met de anderen. Dat is heel anders dan in onze ik-cultuur. Dat we denken vanuit een wij-cultuur. Wij hebben gezondigd. Voorbeelden van intens verdriet. Van schuld beleiden. Van smeken om genade. En dat vasten, dat wordt in het Oude Testament ook nog wel eens verbonden aan voorbeden. We zien het bijvoorbeeld ook bij David in 2 Samuel 12 vers 16. Daar vinden we David biddend en vastend vanwege zijn zieke kind. Dat had ook weer een oorzaak. Maar we zien en we lezen dat hij wenend voor de Heer op de grond lag in oprechte voorbeden. En hij at niet. Hij vastte. We zien het bijvoorbeeld ook bij Esther. Als Esther, die drong er toen bij Mordechai op aan om het volk te laten vasten. Toen ze zich voorbereidde op haar verschijning aan de koning. Dat ze wist, ja, dat kan mij het leven kosten. Dus willen jullie vasten? We zien het bijvoorbeeld ook bij Ezra. In Ezra 8 vers 23, daar zien we dat Ezra, die ziet enorm op tegen de reis die hij moet gaan maken. En dan zegt hij, daarom vasten wij, vroegen onze God om hulp en hij liet zich door ons verbidden. Nou vind ik dat bij Ezra ook wel weer grappig, misschien ook omdat ik mezelf daar dan wel in herken, want Ezra had gewoon lopen bluffen. Ezra die was daar gewoon, die was verschenen bij die koning. En die koning zei van ja, je mag gaan en je krijgt allemaal materialen mee. En dan mag je, oh, jij mag de tempel gaan herbouwen in je eigen land. Ik geef je toestemming, je krijgt brieven mee en je kan gaan. En zei, heb je ook nog een leger nodig om je te beschermen? En hij zegt wel, nee, de Allerhoogste God zal ons beschermen. En de koning denkt waarschijnlijk, nou dat is bijzonder. En Ezra moet zonder leger. Maar dan is het bijna zover en dan denkt hij, oh, het is wel een gevaarlijke reis natuurlijk. En dan zegt hij, jongens, laten we gaan bidden en vasten, dat God ons zal beschermen. Het zijn voorbeelden van bidden en vasten, wat samengaat met een verzoek aan God. Bidden en vasten in het Oude Testament, het was vaak ook in tijden van onrust en moeilijkheden. Maar het is niet zo dat bidden en vasten alleen voorkomt in het Oude Testament. Ook in het Nieuwe Testament vinden we bijvoorbeeld, in Lucas 2, vers 37, vinden we de profetes Anna. Anna, waarvan staat dat ze de tempel niet verliet en dat ze elke dag bezig was met bidden en vasten. En dat ze God daar dag en nacht mee diende. We zien het bijvoorbeeld ook als we kijken later naar de kerk van Antiochië. En dan staat er dat ze bidden en vasten en dat dan de Heilige Geest tot hen begint te spreken. En wat spreekt hij dan tot hen? Nou, namelijk dat zij Paulus en Barnabas moeten uitzenden. Hier zien we het vasten om Gods stem te verstaan. En ook als we kijken naar de Heer Jezus, dan lezen we soms wel over vasten. Bijvoorbeeld in Matthäus 9, daar vragen de leerlingen, die vragen aan Jezus, waarom vasten wij en de Farizeeën wel regelmatig en uw leerlingen niet? Ja, de leerling vroeg niet, het ging om die leerling. Ze vroegen, waarom vasten de Farizeeën en wij wel, maar uw leerlingen niet? En de reactie van de Heer Jezus is opmerkelijk. Die zegt dan, bruiloftsgasten kunnen niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. En de Heer Jezus, hij was de bruidegom. En het leven met hem mag een feest zijn. Hij zei er echter nog wel iets bij. Hij zei, er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggenomen en dan zullen ze vasten. Nou, lieve mensen, onthoud deze woorden. Er komt een dag. Nou, daar kunnen we van alles over vertellen. Er zullen allerlei theorieën over zijn. En ik geloof, persoonlijk geloof ik dat de dag ook nu is. Dat de dag ook nu is dat we mogen bidden en mogen vasten. Als we kijken naar de Heer Jezus, dan zien we ook dat hij zelf 40 dagen in de woestijn was. En dat hij daar ging bidden en vasten. En als er niet genoeg geloof is, zegt de Heer Jezus in Matteüs 17, dit volk vaart niet uit dan door bidden en vasten. Kortom, ook in het Nieuwe Testament zien we vele voorbeelden. En er kunnen vanuit de Bijbel dan ook verschillende momenten genoemd worden, of aangewezen worden, waarop je zou kunnen denken, nou, het kan een reden zijn, of het moet misschien wel een reden zijn om te vasten. En ik denk ook dat vasten soms ook echt goede dingen in ons teweeg kan brengen. Bijvoorbeeld om tot het besef te komen wat welvaart met ons doet. Wat het met ons doet dat we altijd te eten en te drinken hebben. Wat het met ons doet dat we vooral leven voor ons huisje, ons boompje, ons beestje, onze carrière, voor ons bezit. Vasten zou kunnen inhouden bijvoorbeeld dat je jezelf eens bezint over wat welvaart elke dag met je doet. En dat je je dan gaat bezinnen over wat werkelijk belangrijk is in het leven. En dat je dan hopelijk tot de conclusie komt dat uiteindelijk wat echt belangrijk is in het leven, dat is je relatie met de Heer Jezus. En dat is de Heere God zelf. Vasten, het kan voor mijzelf ook betekenen gewoon soms de sleur doorbreken. Gewoon door jezelf dingen te ontzeggen en te ontdekken welke dingen mij te veel beïnvloeden. En misschien moeten we daarom allemaal wel eens beginnen om eens te zeggen, ik ga eens een week social media vasten. Of ik ga eens een weekje, ga ik geen films en geen series kijken. Want ik geloof echt, als we kijken naar onze samenleving, dat de duivel heeft een paar hele grote wapens. En één van die wapens is welvaart. En dat gaan we langzamerhand wel inzien. Dat welvaart ons ver bij God vandaan haalt, ook als land. En het tweede wapen, denk ik echt, dat is echt de media. De media is een enorm wapen van de Satan. En hij heeft er enorm veel invloed bij. We zien dat zo vaak. Laatst sprak ik een meisje en die maakte zich heel erg druk dat haar vriend vreemd zou gaan. En ik zeg, ja, heb je eens daar reden toe? En waar komt dat dan vandaan? En er was geen enkele reden toe. De enige reden waar het vandaan komt, is omdat ze er elke dag series en van alles en nog wat kijken, waar vreemd gaan aan de orde van de dag is. En er ontstaat zomaar een angst. En dat kan soms met alles zijn wat we zien in de media, van het journaal tot alle series, tot alle films waar we alle normen en waarden meenemen die we helemaal niet mee moeten nemen. De media is een groot wapen van Satan. Ook om kinderen en jongeren te vangen en stuk te maken. Dus we zouden soms eens kunnen vasten van media, om gewoon eens even te zien wat het met ons doet. En om tot de conclusie te komen wat echt belangrijk is. Onze relatie met God. We kunnen ook vasten of bidden, zien we ook in de Bijbel, met het oog op Gods plan. Dat we Gods plan proberen te ontdekken voor ons leven. Of met het oog op wat er gebeurt in de wereld. En wat we allemaal zien afspelen. We kunnen vasten soms om vrij te komen van dingen waar we aan vastzitten. Het zijn zaken die je in de Bijbel kan vinden. En als we kijken naar het stukje wat vandaag dan omging uit Matteüs 6, dan lezen we in vers 16, en wanneer u vast. En als we dat terugvertalen vanuit het Grieks, ja, dan staat er niet van, nou, als je aan vasten doet, maar in de bergreden staat heel vaak, en wanneer u dit doet en wanneer u dat doet. En dat zijn allemaal dingen waarvan de Heer Jezus ervan uitgaat, dat doe je dus. En dat is ook het woord als je het terug zou vertalen. Dus eigenlijk staat er gewoon niet van ja, als je nou aan vasten doet, maar wanneer je dat aan het doen bent. Dat is wat er eigenlijk staat. Het is net zoals dat er staat wanneer u uw gaven geeft en wanneer u iemand vergeeft en wanneer u dit doet en wanneer u dat doet. Het is echt van ja, je doet dat. En als we kijken hier naar het woordje vasten, dan staat er hier eigenlijk nesteo en dat betekent niet eten. Dus hier gaat het wel echt direct om niet eten. Maar ik denk zelf, of ik neem zelf in ieder geval ook de vrijheid om te zeggen, we zouden het in deze tijd ook wat ruimer kunnen inkleuren. En daarom mijn definitie van vasten is iets van de wereld loslaten om te ontdekken hoe wij er eigenlijk aan vastzitten en ons dan te richten op datgene wat al onze focus verdient, namelijk God zelf. Dus voor mij is vasten iets van de wereld loslaten om te ontdekken hoe we er aan vastzitten, hoe ik er aan vastzit en om me dan te richten op datgene wat al mijn focus verdient, de Heere God. En als we lezen in het stukje wat we lazen, dan lezen we ook dat er staat dat we het niet moeten doen als de huichelaars. De Jezus is gelijk ook altijd goed duidelijk. We doen het niet zoals de huichelaars. Het hoeft niet zichtbaar te zijn, zegt hij, vanuit de buitenkant. Het moet zichtbaar zijn in ons hart voor God. En in Jesaja 58, daar lezen we, als daar staat over het vasten, dan staat er het vasten wat God verkiest. Dan staat er, jullie moeten niet alleen vasten, maar jullie moeten meer doen. En dan zegt Jesaja namens de Heere God, bevrijd mensen die gevangen zitten. Maak hun boeien los. Laat alle slaven vrij. Zorg dat er niemand meer onderdrukt wordt. Deel je brood met mensen die honger hebben. Geef arme mensen een plek in je huis. Geef kleren aan mensen die naakt zijn. Zorg goed voor de mensen om je heen. En eigenlijk staat hier, als je vast, dan hoeft dat niet zichtbaar te zijn aan de buitenkant. Nee, laat je zorg voor de mensen om je heen, laat dat maar zichtbaar zijn aan de buitenkant. Dat kunnen anderen zien. Maar als je vast, laat dat dan iets zijn tussen jou en de Heere God. En het ware vasten is denk ik het ontdekken wat God van je wil. En dan zegt de Heer Jezus, kortom, doe dat niet zoals de huichelaars. En als ik naar mezelf kijk, of als ik rondkijk, dan denk ik ook wij kunnen enorm huichelen. Wij kunnen zo makkelijk huichelen. En ik noemde net het vasten van de media, en dat is zo'n voorbeeld. Stelt u zich eens voor dat ik vanmorgen, dat ik 3 keer zou vloeken in de preek. Nou, ik hoop dat u na 1 keer al zegt van hallo, dat kan echt niet. En dat u de 2e keer me van het podium haalt. Maar als wij een film kijken en er wordt in gevloekt, ja, dan is dat, ja, dat is de wereld, dat is de media. En dan moet je eens kijken hoeveel er gevloekt wordt in de films. Als we kijken, als we bijvoorbeeld kijken rondom seksualiteit, of rondom relaties, wat we allemaal wel niet kijken. En nou moet je voorstellen dat we dat in de kerk zouden doen. Stel je nou voor dat ik vandaag zou zeggen, nou zijn er hier nog vrijgezellen onder ons vandaag? En dan ga ik 2 mensen uitzoeken. Ja? En dan gaan we, wat we dan gaan doen is, we zetten hier een bed op het podium. En dan mogen jullie hier vannacht blijven slapen en hier vertoeven. En dan, hè, en dan gaan we dat filmen. En dan gaan we volgende week gaan we jullie vragen hoe het geweest is. En als jullie het dan goed hebben gehad, dan gaan we naar stap B. En als het helemaal niks was, dan kijken we of er nog meer vrijgezellen zijn. En dan kunnen we misschien een wissel doen. En dan zouden ze zeggen, ben je helemaal gek geworden? Nou, je moet kijken hoeveel christenen dit soort series allemaal volgen en kijken op televisie. En dan is het vermaak. Dat is leuk. Dan weet je wat, dat is als huichelarij. Moet je je voorstellen dat ik hier zou zeggen, we gaan 1 van de oudsten, die gaan we hier op het podium zetten. En dan nodigen we een paar hele mooie dames uit. En dan gaan we kijken of ze nou echt zo vroom en heilig zijn. Dan gaan we kijken of ze zich laten verleiden. Dan zou je zeggen, we zijn helemaal gek geworden, dat doen we niet in de kerk. Nee, we kijken er als christenen. Maar ja, ik weet het niet iedereen, dus hè, wie de schoen past, trekken hem aan. Maar er zijn zoveel christenen die er allemaal naar kijken. En dat is vermaak. Nou, ik denk, de Heer Jezus zegt, dat is huichelarij. Dat is huichelarij, als we ons daarmee vullen. En daarom denk ik, ja, als het niet in de kerk kan, dan kan het daarbuiten ook niet. En dan kan het ook niet in de media. En in vers 17, daar staat ook, maar als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u vast staat, dan laat het iets zijn van jouw binnenkant. Tussen jou en tussen God. En ik zeg daarbij, laat het een tijd zijn waarbij je ontdekt wat je in deze wereld los moet gaan laten. En voor de een is dat misschien wel een stukje in de media. Dat je gewoon, dat is een weekje, niet moet kijken. En dan eens moet gaan bedenken, van wat heb ik hier nou aan gemist? En wat is nou echt belangrijk? En wat heeft dat gedaan met mijn relatie met de Heere Jezus? Met de Heere God? Wat heeft het nou gedaan dat ik een week niet gekeken heb? En ja, misschien moet ik het dan heel veel dingen helemaal maar eens laten. En voor iedereen zal het anders zijn. Voor de ander moet hij, zegt hij misschien, ja, ik zit te veel vast aan mijn geld, aan mijn rijkdom, mijn welvaart, je carrière-drang. Vasten kan zijn, misschien gewoon een tijdje, ja, niet eten, niet snoepen of snaaien. Geen vlees, geen social media of films of series. Mijn tip is, zoek uit met de Heere God welke dingen jij misschien een tijdje los moet gaan laten. En de vraag daarbij is, welke prijs ben je bereid om te betalen? Waar leef je nog een dubbel leven? Nou, ik kan er voor mezelf al wel, ook wel sommige bedenken. En die vind ik soms dan al lastig. Ik ben een enorme voetbalfreak. Huh? En dan denk ik van, ja, misschien moet ik gewoon eens even 10 dagen geen voetbal gaan kijken. En niet naar een wedstrijd gaan en gewoon 10 dagen zonder voetbal. Ja, zo moeilijk is het niet, maar dan ga ik eerst al de speelschema's bekijken. En dan begint het alweer. Welke prijs zijn we bereid om te betalen? En waar leven we nog een dubbel leven? En de Heere God, hij verlangt naar echtheid. Hij haat het als we vroom zijn aan de buitenkant. Maar als we daarnaast gewoon nog dingen doen die helemaal niet horen bij ons leven met de Heer Jezus. Of als we wel de dingen doen die lijken alsof we ze voor hem doen, maar dat we ze alleen maar doen van ja, dat moet nou eenmaal en dat hoort er nu eenmaal bij, maar het komt niet uit ons hart. Als het gaat, dat we niet helemaal eerlijk zijn, dan gaat het soms over onze mooie kerkkant versus onze Netflix-kant of onze Videoland-kant. En als dat niet overeenkomt, ja, dan walgt de Heer Jezus ervan. En bij het vasten, ja, je kan je vragen stellen als wie is de Heer Jezus Christus nou echt voor mij? Waarom heeft hij nou voor mij zo geleden? En waar leef ik eigenlijk voor? En vasten, het is niet zaligmakend. Je verdient er niks mee. Ja, als ik kijk bij de moslims, ja, die moeten het allemaal doen. En die zijn helemaal panisch. Van de week hadden er 2 bij ons een hele discussie. Want we waren boos op elkaar. Want die ene had volgens die ander 3 minuten te vroeg gegeten. En het gaat je meteen punten kosten voor een mogelijke eeuwigheid als die nog komen gaat. Nou, zo werkt het bij ons niet. Wij verdienen niks met vasten. Het is ook niet zaligmakend. Alleen het offer van de Heer Jezus kan ons redden van de eeuwige dood. En we gaan het straks gedenken in het avondmaal. En nou, het is alleen maar genade. Het is alleen maar ontvangen. En ook de hemel, we krijgen het uit genade door de Heer Jezus aan te nemen als onze redder en onze zaligmaker. Maar als we bidden en als we vasten, kan het ons wel een stukje dichter bij de Heer God brengen. Het kan ons ook helpen om weer een stukje dichter bij onszelf te komen en bij de mensen om ons heen. En als we vasten, dan is dat tussen jou en de Heere God tot slot. De gemeente in Antiochië die ging vasten en bidden en toen gaf de Heere God inzicht. En ook in dit gedeelte, en het eindigt met een belofte. En ik vind het heel, heel bijzonder. En dan gaat het erom, het vasten hoeft niet zichtbaar te zijn. Want dan staat er in dat laatste vers, dat hebben we gelezen. Uw vader die in het verborgene is, die ziet het. En dan staat er, en hij zal het u in het openbaar vergelden. Dat vind ik een hele interessante tekst. Heel veel mensen zeiden dat tegen mij, ja, maar dat is in de eeuwigheid. Nou, dat zou heel goed kunnen. Maar misschien ook al wel nu. Ik weet het niet. Maar ik verlang daar wel naar. Ik verlang ernaar niet dat ze volgende week jullie hier weer komen. Dat je tegen elkaar zegt, zo wat zie je er ineens slecht en mager en bleekjes uit. Heb je de hele week niet gegeten, wat goed van je. Dat hoop ik niet. Maar ik hoop wel dat we misschien gaan ontdekken, we nemen deze dingen serieus. En we gaan ervaren dat de Heere God dingen begint te doen aan de hand. Dat hij het in het openbaar vergeldt. Nou, ik zie er naar uit dat we dat gaan meemaken. Zij het hier, zij het in de eeuwigheid. Maar boven alles, ik verlang ernaar om dicht bij Jezus te zijn. En ik hoop dat dat het verlangen van ons allemaal is. En dat we niet gaan lopen vasten omdat we weer een regeltje gehoord hebben en het misschien denken, nou misschien moet dat dan. Maar dat we overlopen van liefde tot de Heer Jezus en zeggen, Heer, hoe kan ik nog dichter bij u komen? Want ik hou zoveel van u. Ik wens jullie daar heel veel zegen bij. Amen. Zingen, bidden, avondmaal. Avondmaal.